Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit de avondzang, de versen 1 en 2. De avondzang, vers 1 en vers 2, O grote Christus, eeuwig licht. U zal worden voorgelezen Johannes 17. Ik herhaal Johannes 17. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn oog op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt, zij waren uwe, en gij hebt mij dezelve gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, gelijk gij mij liefgehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij liefgehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij liefgehad hebt in hen zij en ik in hen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 118, de versen 1, 4 en 7. Laat ieder zeer hun goedheid loven. En wat daar verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, we vragen vanmiddag nog een ogenblik uw aandacht voor zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 24 en 25. U kunt het lezen in uw boekje, we gaan het samen lezen. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheidene personen de enige, de waarachtige en eeuwige God zijn. Het gaat vanmiddag over de leer van de goddelijke drie-eenheid. En ik zou eigenlijk willen zeggen over de kern van het christelijke geloof. En dan letten we daarbij op een tweetal gedachten. In de eerste plaats op de inhoud van de drie-eenheid. En in de tweede plaats op de openbaring van de drie-eenheid. Hoe we dat weten, dat God drie-enig is. De inhoud van de drie-eenheid, dat vinden we in vraag 24. En de openbaring, de onthulling daarvan, dat vinden we in vers 25. En dat blijkt dus in Gods woord te staan, in de Bijbel. Vandaar dat we dat dus ook vrijmoedig belijden en onderstrepen. En dat, er zijn natuurlijk vele belangrijke dingen, maar dat toch eigenlijk in de allereerste plaats het kernleerstuk is van de christelijke kerk. Wie hier niet zuiver in is, die kan, zo zegt bijvoorbeeld de belijdenis van Athanasius, niet zalig worden. Wie dus de leer van de drie-eenheid bewust en met opzet verwerpt, die kan niet zalig worden. Dat is natuurlijk heel belangrijk om dat even in onze gedachten te houden. Want het gaat in deze zondag niet om een stukje dogmatiek, natuurlijk ook wel voor een gedeelte. Maar dat u nou aan het einde van deze dienst niet denkt van, ja, het ging over een stukje onbegrijpelijke dogmatiek. En daar hebben we nou niet zoveel aan in de praktijk. Het zal blijken dat juist die leer van de drie-eenheid zo buitengewoon belangrijk is ook voor het geloofsleven van Gods kinderen. Wat dat betreft is het wonderlijk dat Guido de Bray, die in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis, die we toch best wel wat meer zouden kunnen lezen, heb ik zo de indruk. Want daar staan prachtige zinnen in, ook leerzame zinnen. Dat Guido de Bray juist in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 8, 9, 10 en 11... zo uitvoerig ingaat op die leer van de drie-eenheid. En dat hij dat 9e artikel begint, ik lees dat maar even voor. Dit alles, en het gaat over de leer van de drie-eenheid. Dit alles weten wij zo uit de getuigenissen der Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen, dus de werkingen van die 3 goddelijke personen, en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. Dus die leer van de drie-eenheid, zegt Guido de Bray, dat is heel belangrijk en dat weten we ook vanwege de werkingen van die 3 goddelijke personen die we in ons gevoelen. Nou, dat is natuurlijk een zin waar ook wel even wat toelichting op nodig is. Kijk, als het koud wordt, dan zeg ik voel kou. Als het warm wordt, dan zeg ik voel warmte. En als Guido de Bray bij die leer van de drie-eenheid, is er ook iets wat we in ons gevoelen. En wat zou dat nou zijn? Wat zou Guido de Breit daar nou mee bedoelen? Nou, daar staan we ook in deze zondag dan bij stil. Gemeente, we hebben stilgestaan bij zondag 1 tot en met zondag 7. En in zondag 7, daar hebben we gehoord over het ware geloof. En er zijn er rondom dat ware geloof altijd twee belangrijke vragen. In de eerste plaats de aard van het geloof, het karakter, het eigenaardige van dat geloof. Wanneer noem je nou iets geloof? Is bijvoorbeeld geloof dat je veel moet wenen over je zonde? Dat kan met geloof samenhangen, maar dat hoeft nog niet. Is bijvoorbeeld geloof dat u heel erg goed probeert om naar de 10 geboden te leven? Ja, dat kan ook een vrucht zijn van het geloof, maar het hoeft nog geen geloof te zijn. De fariseeën en de schriftgeleerden waren daar ook heel erg mee bezig. Maar we weten natuurlijk van de Heer Jezus en van de Bijbel dat zij het ware geloof niet hadden. Dat ware geloof, dat heeft een eigen aard. Dat ware geloof, dat bestaat, zo heeft onze Heidelberger ons geleerd, uit kennis en vertrouwen. Die twee woorden moet u altijd onthouden bij dat ware geloof. Dat ware geloof, dat is niet dat we zeggen, nou ja, ik geloof wel wat er in de Bijbel staat en de dominee zal het allemaal wel goed weten. En ik heb het van mijn vader en moeder gehoord, dus dan aanvaard ik dat maar. Dat is geen waar geloof, dat is hooguit een beamen van wat u heeft ontvangen of wat u gehoord heeft. Daar hebben juist Calvijn en Luther zich zo tegen gekeerd. Want het was de Roomse opvatting van geloven. Dat je, ja, dat je zei van, dat zegt nou eenmaal de priester. En ik hoor van een heleboel mensen dat dat zo is. Dus ik voel dat ook wel zo en dat aanvaard ik dan ook maar. Nou, dat is geen geloven. Geloven is iets heel anders. Geloven is dat de Heer zijn woord gebruikt in uw leven. En dat dat woord, ja, waar wordt in uw leven, dat u die Bijbel leest en dat die Bijbel u aanspreekt, u als het ware aankijkt. En dat u er niet meer onderuit kunt. En dat dat woord u als het ware vast hebt en dat u in dat woord de dingen, ik ga dat nog allemaal niet herhalen, leert kennen die we in de Heidelbergen tegenkomen. Dus kennis der ellende, kennis van de verlossing en kennis van de ware dankbaarheid. Dat is geloof. Dat noemen we de aard van het geloof. Die aard van het geloof bestaat in kennen en in de tweede plaats vertrouwen. Ja, dat is dat we de zaligmaker, de Heer Jezus, persoonlijk omhelzen. Ik ga het niet nog een keer herhalen, maar dat stukje van Dominic Kerten, dat is zeer leerzaam. Ik hoop dat we dat allemaal tot ons geestelijk, ja, bezit mogen rekenen. Dat we zeggen, kijk, dat is de waarheid. Die waarheid, daar houden we aan vast. Ook voor ons persoonlijk leven, want het geloof omhelst Christus. He, dat is die activiteit, dat is die daad, dat is dat geschonken geloof, wat nooit anders rust kan vinden dan alleen in die geschonken zaligmaker. En dat moeten we toch ook onderstrepen. Dat is niet om heel hard te zijn, maar niet om van alles af te gaan keuren, maar dat het toch in de Bijbel voortdurend gaat om die nederdalende goedheid Gods in zijn Zoon voor schuldige mensen. En dan kunnen we daarover praten, dan kunnen we daarover preken, dan kunnen we daar een hele theorie omheen bouwen. Maar dat dat nou eens waar wordt in ons leven, hè? Dat nou die Christus der Schriften niet alleen voor anderen, maar ook voor mij is gekomen. En dat ik nou met heel mijn zondepak en met al mijn schuld en met mijn ellende het mag verliezen bij die gezegende middelaar. En dat alles wat aan hem is gans begeerlijk wordt. Kijk, dan gaat hij schitteren. Dan krijgt hij een gestalte. Dan gaan we die zaligmaker omhelzen. Dat woord omhelzen, dat is mooi. Kinderen omhelzen hun ouders. Een man, als je een goed huwelijk hebt, omhelst zijn vrouw. En een vrouw is een man, dat zijn hele, dat is hele innige omgang. En zo heeft de Heer nou een hele innige omgang met zijn kinderen. Dan gaat de Jezus, zoals hij in het evangelie wordt aangeboden, omhelzen. En dan wordt hij je alles waard. En hoe meer hij nou waard wordt, en dat hoort er natuurlijk ook bij, dus de walgelijker wordt u in uzelf. Paulus zegt dat zo prachtig in Filippenzen. Er is een hoofdstuk waar je nooit zonder ontroering kunt lezen. Dat hij nou alle dingen schade en drek acht. Om de uitnemendheid der kennis van de Jezus Christus. Dan staat Christus in het middelpunt. Dan wordt zijn gerechtigheid het alleen die redt van de dood. En dat is nou de aard van dat ware geloof. Naast de aard hebben we ook de inhoud. Er zijn ook speciale Latijnse uitdrukkingen voor, die ga ik nou allemaal niet noemen. Naast dus de aard heb je de inhoud. En wat is dan de inhoud van het geloof? Nou, daar gaat de Heidelberg vanaf zondag 8 en de komende zondagen nu verder over handelen. Over de inhoud van het ware geloof. Wat dat nou allemaal inhoudt. Wat er dan omhelst wordt. Waar dan kennis van verkregen wordt. Nou, dan komen we de namen van de Heer Jezus tegen. We komen de drie eenheid tegen. We komen de kribbe tegen. We komen het kruis tegen. We komen de opstanding tegen. Nou, en dat wordt allemaal uitgelegd wat dat inhoudt. En ook wat dat betekent. Dat is nu de manier waarop de Heidelberger dat geloofsleven van Gods kinderen wil voeden, wil bouwen. Waarop de kerk des Heren wordt gebouwd. Doordat we die heilgeheimen die in de Bijbel staan gaan uitleggen. En dat we ook bijvoorbeeld in zondag 14 met de kribbe laten zien wat dat nou betekent. En dat is de inhoud van het geloof. En dat we voortdurend vragen wat nut en wat voor betekenis en welke troost heeft dat nou. Goed, dan gaan we naar de inhoud van het geloof en dat doen we aan de hand van de 12 artikelen. Hoe worden deze artikelen, dus de 12 artikelen, gedeeld? En dan blijkt het in die 12 artikelen te gaan over drie belangrijke dingen. Drie delen. In drie delen. Let even op, er staat niet uit drie delen. Onze Heidelberger die heeft dit bewust zo neergezet, omdat die drie dingen onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Je moet dat niet loszien van elkaar. Je moet zeggen, niet zeggen van het werk en de persoon van de Heilige Geest. Dat kun je helemaal loszien van de persoon van Christus en van de persoon van de Vader enzovoorts. En natuurlijk niet. Dan zouden we een hele verkeerde voorstelling geven van de Bijbelse leer. In die Bijbelse leer worden die drie personen onderscheiden. Maar die drie personen mag je nooit loszien van elkaar. Waar de Heilige Geest werkt, daar werkt ook de Heer Jezus en daar werkt ook de Vader. En waar de Heer Jezus werkt, daar werkt ook de Heilige Geest en daar werkt ook de Vader. Dus vandaar, er zijn wel drie personen, maar die artikelen die worden in drie delen uiteen. Er zitten drie onderscheidingen in, drie dingen waar we vooral op moeten letten. Maar die drie vormen een eenheid. Het gaat over dat ene geloof, het gaat over dat algemene, ongetwijfelde christelijke geloof. En dan wordt er eerst onze aandacht gevraagd voor het eerste artikel. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Nu wordt dat ook wat breder behandeld, zometeen in zondag 9 en zondag 10. Dan komt de schepping aan de orde, de voorzienigheid komt aan de orde. Hier wordt eerst de aandacht gevestigd op de persoon van de Vader. En dan staat er in het antwoord: het eerste is van God de Vader. Dat woordje eerste, dat is even belangrijk. We noemen de Vader daarom de eerste persoon. We noemen de Zoon de tweede persoon. We noemen de Heilige Geest de derde persoon in de goddelijke drie-eenheid. En waarom geven we nu die uitdrukking een eerste, een tweede en derde? Het is niet opdat we zouden denken de Vader is nummer 1. Daarna komt iets lager en iets minder de Zoon en die komt dan nummer 2. En dan tenslotte heb je nog de Heilige Geest en die komt dan op de derde plek. Het is niet een soort weging van belangrijkheid. Nee, al die drie personen zijn volledig God. Al die drie personen zijn even belangrijk. Waarom dan toch dat eerste, dat tweede, dat derde? Wel, dat is een aanduiding in de relatie tot ons verstaan. Tot ons begrip van de dingen. Kijk, waar ligt het begin van de Bijbel? Waarin ligt het begin van alle dingen? Nou, dat ligt in de schepping. In dat werk van God de Vader. Dus dat noemen we dan het eerste, niet het voornaamste, niet het belangrijkste, maar dat komt in ons begrip en in ons verstaan als het eerste. Daarna komt dan naar ons toe, zondige mens, het tweede, dat is het werk der verlossing. Want als God niet had geschapen, als mensen niet waren gevallen, dan was dat werk van de verlossing niet nodig geweest. Maar nu is dat nodig en vandaar komt als tweede het grote werk der verlossing. En u ziet al in het antwoord, dat werk der verlossing, dat komt van de Zoon. En tenslotte in de derde plaats, hoe krijg je daar nou deel aan dat grote werk der verlossing of van de vernieuwing? Dan komen we bij de derde persoon, en dat is de Heilige Geest die het uit Christus neemt en die zal het u verkondigen. U voelt dus wel die aanduiding eerste, tweede en derde. Dat is gewoon van belang in het voor ons begrip en ook voor ons nadenken over dat werk Gods in ons leven, in deze wereld. Dat we daar op een ordelijke, op een voor onze manier, begrijpelijke manier over nadenken. Dan wordt er aan toegevoegd God de Vader. De eerste persoon heet God de Vader. Een vader is de oorsprong van alle dingen. Alles is opgekomen uit God de Vader. De schepping komt uit God de Vader met medewerking van de Zoon. Met medewerking van de Heilige Geest. Maar de Bijbel begint met in den beginne schiep God. En de Geest Gods zweefde over de wateren, het Heilige Geest. Dus bij dat werk van de schepping, bij dat begin van alles, dat treedt de Vader op de voorgrond. In de tweede plaats zien we dan in de Bijbel het grote werk der verlossing. En daarbij treedt de Zoon op de voorgrond. En dan tenslotte in de derde plaats het werk van de vernieuwing of de heiliging of de voltooiing. Zul je ook kunnen zeggen, daarbij treedt de Heilige Geest op de voorgrond. Vandaar dat we dus ook nadenken over de drie goddelijke personen, God de Vader en de schepping, God de Zoon en de verlossing, God de Heilige Geest en de heiligmaking, de vernieuwing. Nu ga ik nog even terug, nu we dat dus helder hebben, naar dat zinnetje van Guido de Bray. Naar de werking die wij in ons gevoelen. Wat zou Guido de Bray daar nou mee bedoelen? dat ik iets van die drie eenheid gevoel. Nee, niet dat we de drie eenheid gevoelen, naar de werking die we in ons gevoelen. Geloven, dat was kennen en vertrouwen. Geloven in de drie ene God, is dat we daar enige kennis van krijgen en dat we op die drie enige God leren vertrouwen. En wat is dan bij dat werk van God de Vader wat wij in ons gevoelen? Weet u wat de Heer zijn kinderen leert? Als je om je heen kijkt in de natuur, dan zeggen wijze mensen, dat komt door evolutie. God heeft, er zijn dieren geëvolueerd, er is een schepping geëvolueerd en dat komt door de zwaartekracht en dat komt, ja, dat is zomaar vanzelf. En denkt u misschien dat u, als u evolutie niet aanvaardt, maar dat we hier zitten nog eenmaal als, ja, als mens en die zijn eigen leventje kan leiden en die gewoon alles kan doen wat hij vindt het goed is. En weet u wat de Heer nou zijn kinderen leert? Dat zij geschapen mensen zijn. Dat ze ook een diep gevoel krijgen van hun afhankelijkheid en hun kleinheid voor die grote schepper aller dingen. En dat er nou een grote schepper is die de hemel en de aarde uit niet gemaakt heeft. En dat hij in dat grote scheppingswerk, maar ook in mijn leven, laat merken, laat voelen dat ik een geschapen mens ben. En dat ik dus in alles afhankelijk ben van die grote schepper. Dat hij zijn zonlicht laat opgaan over bozen en over goeden. En dat het niet een stukje dorre, droge theorie is, maar dat ik nog leef. Dat ik hier zit. Dat ik nog niet gestorven ben, dat ik nog eten krijg. Weet u waar dat vandaan komt? Dat komt hier vandaan dat er een God is die de dingen heeft gemaakt en die voor die schepping blijft zorgen. Dat is die werking die Gods kinderen in zich gevoelen. Dan kan ik nog een stapje verder gaan. En dan kunnen we ook naar dat heilswerk gaan. En dan wordt dat in ons gevoelen nog een beetje concreter en helderder. Want nu maakt de duivel Gods kinderen bijvoorbeeld wijs dat ze helemaal niet een kind van God zijn. En de andere keer dan maakt de duivel, of ze maken zichzelf wijs, dat ze zich bedrogen hebben. En dan moeten we natuurlijk erg waarschuwen voor zelfbedrog, want dat kan, dat is een realiteit in de Bijbel. Maar hoe weten Gods kinderen nu dat de duivel liegt en dat ze ook zichzelf zo gemakkelijk kunnen bedriegen? Weet u hoe ze dat weten? Als ze dat werk van God de Vader in zich gevoelen. Want dan staat er in de Bijbel, die heerlijke leer van Gods verkiezing en bewaring. Die staat in de Bijbel, zo zeggen onze Dordtse vaderen, vooral tot troost en tot bemoediging van Gods kinderen. Dat wat God begonnen is, dat zal hij ook voleinden tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Nu heeft de uitverkiezing natuurlijk ook een keerzijde in de verwerping. En dat is met recht, zegt onze Dordtse leerregels en ook onze belijdenis, een zeer schrikkelijke gedachte voor de goddeloze mensen die in hun goddeloosheid voortleven. Maar laten we niet vergeten dat de Heere soms zijn kinderen er de kennelijke blijken en de kennelijke merktekenen van wil geven dat hij de getrouwe is en dat hij nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. En dan wordt die heerlijke leer van de verkiezing zo'n geweldige troost voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Vooral als de duivel op de been is, de binnenpraters aan de gang zijn. Gij hebt geen heil bij God. Het eerste van God de Vader en onze schepping. Dan kan ik dat natuurlijk ook nog wat gaan uitwerken voor dat tweede. Van God de Zoon en onze verlossing. Natuurlijk, wij weten wel met ons verstand dat de mens gevallen is. Dat staat in de Bijbel, Genesis 3. We weten ook wel dat de zonde natuurlijk verschrikkelijk erg is. Maar weet u, er is in de 13e eeuw al eens een boekje verschenen. Door een zekere Anselmus geschreven. Het was een man die diep nadacht en er veel over nadacht hoe nou God en mensen verzoend worden. En in dat boekje daar zegt hij op een gegeven moment tegen de leerling. Het gaat over de manier van verzoening enzovoorts. U heeft, die jongen heette Bozo. U heeft nog niet genoeg nagedacht, nog niet, u beseft nog onvoldoende hoe ernstig de zonde is. En dat de zonde zo ernstig is, dat wij dat niet meer kunnen oplossen. En dat we daar natuurlijk veel over na kunnen denken. En dat we daar natuurlijk allerlei wegen voor kunnen bedenken, maar dat dat zondevraagstuk, die opstand tegen God door u en door mij niet op te lossen is. Zo diep verloren ligt de mens. Zo oneindig schuldig is hij voor God. En weet u wat nou dat werk van de Zoon is? En wat dat gevoelen van dat werk van de Zoon betekent. Dat hij de verlosser is. Dat hij de enige verlosser is. En dat er nou een zaligmaker kwam voor zondaren. En dan als een volkomen zaligmaker. Ook als een algenoegzame zaligmaker. De algenoegzaamheid van Christus. Dat is een beetje een moeilijk woord, misschien moet ik dat even uitleggen. Dat er nou een zaligmaker is. Ik hoop dat u dat een beetje begrijpt. Dat ik zo erg niet heb kan gezondigd hebben. Dat ik zoveel vuilheid en smerigheid niet bij me kan hebben. Of dat bloed van die Christus reinigt. Van alle zonden. En weet u wat nou de werking van de Zoon gevoelen. Wat dat betekent. Dat hij afdaalt in mijn vuile bestaan. In mijn verloren bestaan. En daar als die algenoegzame zaligmaker gaat uitdelen in mijn leven. Heb u schuld? Hier zijn de betaalmiddelen. Zijn reinigende bloed. Heb u opstand en vijandschap? Hier is mijn geest. En die vernieuwt en die maakt gewillig. En u wanhopig? Hier zijn mijn beloften. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Kijk, dat betekent nu dat het werk van de Zoon in ons wordt ervaren, gevoeld. Dan krijg je die middelaar ook zo nodig. Dan krijg je die middelaar, zo leert de Bijbel, zo onuitsprekelijk lief. Dan wordt hij een volkomen, een algenoegzame zaligmaker. Thomas Boston zegt dat wie dat in zijn persoonlijk leven nog nooit zo eigenlijk heeft ervaren, die heeft waarschijnlijk nog geen kennis aan de tweede persoon. Dat is aangrijpend. Wij maken vaak, en dat is ook natuurlijk terecht, dat een mens heel diep en heel oprecht moet worden overtuigd van zijn zonde. Daar ben ik het mee eens. Maar als er ook nooit in ons leven is, het diep van doordrongen zijn. En dat die volkomen zaligmaker ook de algenoegzame is. Dat er bij hem nou alles is. Wat ik niet meer heb. En dat hij dat nu om niet wil uitdelen. Aan zo een. Als we daar nog nooit enig besef van hebben ontvangen. Ja, dan is het ook nog niet goed in ons leven. Dan hebben we ook nog niet kennis, wat Guido de Bray zegt, aan de werkingen van die drie personen die wij in ons gevoelen. Dan zou ik het ook nog kunnen uitwerken voor de Heilige Geest. Maar ik had gedacht om op tijd op te houden vanmiddag, dus we gaan nu eerst samen zingen. En dat doen we op Psalm 68, het vierde vers. O God, toen gij met majesteit en wat er verder volgt. Nu gaan we naar onze tweede gedachte en dat is de openbaring van de drie eenheid. Vraag en antwoord 25. En dan eerst de vraag, en ook alweer een stukje komt er terug in het antwoord. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is. Ik denk dat ik die woorden eerst even moet uitleggen, ook alweer omdat geloof is en kennen en vertrouwen. Wat staat daar nou eigenlijk? Nou, er wordt in de eerste plaats gezegd dat er één goddelijk wezen is. En dat is gericht tegen het heidendom. En ook bijvoorbeeld het heidendom van de Romeinse tijd, waarin er over vele goden werd gesproken. Er is maar één goddelijk wezen. En dat ene goddelijk wezen heeft zich eerst door middel van zijn spreken geopenbaard. Dat heeft zich in zijn zoon geopenbaard. En dat komt nu tot ons in de Bijbel. Want de Bijbel is Gods boodschap. En nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, heeft de Heer aan zijn kerk de Bijbel gegeven, zijn boek, opdat we daar uit zouden lezen en daarin zouden onderzoeken wat de Heer nu wil doen voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En al Gods kinderen worden dus verbonden aan de Bijbel, niet dat ze die bladen van de Bijbel lief krijgen, ook niet dat ze nu het kaft of de letters en zo. Nee, zij geloven in de God die zich in de Bijbel volkomen bekend maakt. Heb u God ook wel eens ontmoet? In de schrift. Vanuit zijn woord. Dat nou die enige God zich in de Bijbel, in uw leven, ging bekendmaken. Gemeente, dat is misschien aan de ene kant voor u moeilijk, aan de andere kant, u heeft een ontmoeting met iemand. En hoe weet je nou of je die persoon hebt ontmoet? En dan later vraagt iemand, heb je meneer X of meneer Y ook ontmoet? Wie was dat? Wat was dat voor iemand? Nou, dan zegt u bijvoorbeeld, nou, ik heb hem ontmoet, want hij zei dit tegen mij. Hij heeft dit bijvoorbeeld gezegd en dat opgemerkt. Dus dat is in het gewone leven ook zo. Hoe krijgen we nou kennis van iemand? Wel, als die iets tegen ons zegt. Of als die iets voor ons doet. Of als die iets aan ons laat zien. Weet u wat God nou in de Bijbel doet? Dan zegt de Heer wat tegen u. Dan laat de Heer wat aan ons zien. En weet u wat nou geloof is? Dat wij met ons hele bestaan daar amen op zeggen. En weet u wat nou ongeloof is? En dan zeg ik het heel eenvoudig en ik hoop dat u de bedoeling daarvan begrijpt. Dat we zeggen, nou ja, Heer, het is wel fijn dat u zo'n Bijbel gaf, maar dat is me allemaal veel te moeilijk en veel te ingewikkeld. En bovendien, ik ben druk met mijn werk en zo. Daar heb ik nou even geen tijd voor. Volgende week. Kijk, dat is nou de mentaliteit van het ongeloof. Die hebben de Bijbel, die laten ze dicht of daar luisteren ze verder niet naar. En weet u wat nou de gave van het geloof is? Dat we in de Bijbel God ontmoeten. En dan bedoel ik dat niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hele bestaan. En als we dan in de Bijbel God ontmoeten, dan raakt dat ons. Dan gaat dat ons vernederen. En dan doet u uw bril eens af bij wijze van spreken. Staat dat nou echt in de Bijbel? Wil God dat nou tegen mij zeggen? En hoe krijgt dat woord van God dan betekenis, die ene God? Nou, dan kent u de weg wel waarin de Heer zijn woord gestalte geeft in het leven van mensen, want ik wil dat wel even benadrukken. We zeggen natuurlijk dat wij moeten bekeerd worden, dat we kunnen bekeerd worden. Maar we vertellen natuurlijk ook op welke manier dat woord gestalte krijgt, kracht doet in het leven van mens. Dat is een hele wonderlijke manier. Dat is ook een hele verborgen manier, zegt onze belijdenis, Dordtse leerregels. Maar het is ook een manier die we in de Heidelberg terugvinden, bijvoorbeeld doordat ik leer dat ik dat niet verdiend heb. En God mij nawandelt. En dat ik een zondig en gering mensenkind ben. Doordat ik ook leer dat het alleen bij die God te krijgen is. En dat hij zijn zoon wilde geven. En dat ik leer dat ik daar nou heel persoonlijk het allergrootste belang bij heb. Dat gaat natuurlijk in de weg van de drie stukken. Dat is de weg waarop de Heere onderwijs geven uit zijn woord en waarop dat woord kracht doet in mensenlevens. De enige God. De tweede plaats staat daar het woordje enig, maar aangezien er maar enig goddelijk wezen. Nou, u kent allemaal dat woordje enig. Ik bedoel dat natuurlijk even eerbiedig. In onze spreektaal is het woordje enig zoiets van leuk. Een enig kind. En we zouden natuurlijk in de verwarring kunnen komen dat we dat hier ook gaan lezen. Maar dat is fout, gemeente. Dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt met dat woordje enig bedoeld uniek. Die unieke, die enige God. Zo'n God is er niet, verder op heel de wereld niet. Die God vind je niet, ik noem nou maar een paar dingen in de islam. Die God vind je ook niet in het jodendom van vandaag de dag. Die God vind je ook niet bij het heidendom. Maar de drie enige God die vinden we alleen in de Bijbel. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Dat is die ene, unieke God. Dat moeten we ook vooral onthouden. Dat is ook een beetje natuurlijk de ergernis die het christelijke geloof opwekt. We leven in een tijd waar iedereen zijn eigen mening mag hebben. De een die heeft een liberale mening. Een ander heeft een socialistische mening. Weer iemand anders heeft de mening dat ieder maar vrijgelaten moet worden. Maar dat is niet de toon die de Bijbel gebruikt. Let op. Wij gaan natuurlijk nooit iemand dwingen om in de Bijbel te geloven. Dat kan ook niet. Dat is door de Bijbel zelf verboden. Want dat is niet door kracht, niet door geweld. Maar door Gods geest zal dat geschieden. Maar het is wel de unieke God. Alle andere alle goden en afgoden zijn bedenksels van mensen. In de Bijbel komt de enige heilsboodschap tot mens. En dat is natuurlijk in ons land met 16 miljoen mensen best wel iets wat, als we er heel eerlijk naar kijken, de nodige ergernis geeft. En als we er nou zelf eens heel eerlijk naar kijken, ja, dat je nou alleen maar behouden kunt worden door die enige God, die niet keurige mensen wil behouden, die niet dominees wil behouden, maar die in de Bijbel zegt, staat in Lucas 15, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Gemeente, dan kunnen we met ons verstand allemaal beamen. Als God ons alles afpakt, wat geen God en wat geen Christus is, dan wordt een mens boos. Gaat zijn gevoel daar niet in mee, dan is zijn hart daar niet voor open, dan moet het toch wel anders en dan heeft hij hier nog wat en daar nog wat. Het is de unieke God. Als God in Christus afdaalt in je leven. Dus alles wat van ons, dat doet die meer mee. Dan komt er een grote nul op ons bestaan te staan. En dan wil die gezegende zaligmaker, zondaar een zaligmaker. Weet u wat ik nou vertellen wil? Dat die Christus met al zijn kinderen een huwelijksverbond aangaat. Daar kunnen nou geen anderen meer bij. In een huwelijk, een goed huwelijk, daar kun je niet nog een andere minnaar erbij hebben. Die moeten dan allemaal de deur uit. Hij is de enige, de unieke God. Een één wezen, uniek wezen, een goddelijk wezen. Ja, goddelijk in den beginne schiep God. Dat is ook alweer belangrijk om dat woordje toch even te proeven. Even daarover na te denken. Dus in de Bijbel, zoals ook in de catechismus, zo, je moet die woorden als het ware zomaar eens wat proeven. Je moet daar zo eens over nadenken, bemediteren, overwegen. Want dat woordje goddelijk, daar staat hier tegenover menselijk. En weet u dat wij allemaal een heel menselijk beeld van God hebben? De een die denkt dat God heel oud is. En dat God een heleboel dingen toch al heel snel vergeet. En de ander die denkt dat God een heleboel dingen niet ziet. En weer iemand anders denkt dat God niet in de gaten heeft hoe ik denk. Maar God heeft dat wel in de gaten. Zijn ogen, zegt de Bijbel, doorlopen de hele aarde. Hij zoekt naar waarheid in het binnenste. God vergeet nooit wat. Wij belijden in de Bijbel die ene, enige goddelijk wezen. En de profeten waarschuwen ervoor dat we God niet gaan voorstellen zoals wij dat allemaal willen. Want daar komen we bedrogen mee uit. Gij denkt, zegt de dikke, ten enemale ben gelijk gij. God is geen mensenkind. God liegt niet. God laat zich ook niet bedriegen. Het is de God die dwars door alles heen kijkt. Die zoekt naar waarheid in het binnenste. Dus die almachtige, die eeuwige God, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, hij is ook de God die laag woont en laag afdaalt. Hij is ook die God die wonderen doet op wonderen horen. Wij geloven en beleiden in één, enig, uniek, goddelijk wezen, voor ons niet te begrijpen. En dan denk ik altijd aan dat majestueuze boek Job, waar er vele mensen zijn en vele vrienden van Job 4, en die zijn samen maar bezig om God te begrijpen, de drie vrienden. Zijn vrouw die probeert het ook te begrijpen en die zegt: zegen God en sterf. En Job die gaat tenslotte ook mee in dat spoor en dan gaat hij zich beklagen en tenslotte dat boek dat eindigt. Waar eindigt dat boek Job nou mee? Job, moet eens kijken naar de natuur. Luister eens wat ik zeg. Ik ben die soevereine. Ik ben die hoge. Ik ben die God die u niet kunt begrijpen. Ik heb mijn eigen bedoelingen. Ik ga mijn eigen wegen. En dan eindigt dat boek Job zo heel indrukwekkend. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. En daarom verfoei ik mij in stof en as. Als we er ooit een indruk van ontvangen, dat er in de hemel een goddelijk wezen is, die zijn soevereiniteit en in zijn majesteit en heerlijkheid alle dingen regeert, gaan we heel diep buigen, gaan we heel diep bukken, dan kunnen we die God niet begrijpen, gaan die God bewonderen, dat dat nou de God is van de Bijbel. Ene, unieke, goddelijke wezen. En dan willen we er nooit iets van af en dan mag er ook nooit iets bij. En dat is nu de drie-enige God, die zich in zijn woord als de drie-enige heeft geopenbaard. Die drie-enige God, die horen welke zondag bij de zegenbeden. Als we de dienst beginnen, als we de dienst eindigen. Die drie enige God heeft zijn naam over u uitgeroepen. Toen u werd gedoopt. En in de doop zegt die God: ik wil jouw God zijn. Maar brengt ons dat nou tot die bede, Heere? Mag ik nou door genade ook uw kind worden. Geef de Heere in ons midden die worsteling aan de troon der genade, opdat zijn naam de eer zou ontvangen. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 66 en daarvan het laatste vers. God zij altoos op het hoogst geprezene, wat er verder volgt. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.